Goedemorgen allemaal. Ik wil met u het woord van God openen bij het Matthäus-evangelie. Matthäus 1. En vooral vanmorgen met u gaan nadenken over iemand die niet zo heel veel aandacht krijgt in de kersttijd. En dat is Jozef, de man van Maria. En dat leven van Jozef ook een beetje praktisch voor jullie proberen uit te leggen. We lezen Matthäus 1, vers 18 tot 25 en dan vers 29 tot 23 en Lucas 4, 2 vers 4 tot 6. Matthäus 1, vers 18 tot 25. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen, letterlijk verwekt is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk, dat is Israël, zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is, door de profeet toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Dan uit Matthäus 2, vers 13 tot 15. Nadat zij vertrokken waren, dat wij zijn de wijzen uit het oosten, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan Lucas 2, vers 4 tot 7. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis in het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij er waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Vers 21, en toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Ik heb een paar jaar geleden, meen ik, met Advent, met jullie nagedacht over, ja, die twee wonderlijke mensen, Maria en Zacharias. Aan de hand van Lucas 1. En we zijn geëindigd, dat vond ik mooi, met het laatste lied. En de woorden klinken nog een beetje bij me na. Mijn genade is voor u genoeg. En ik heb toen uitgelegd dat dat precies het grote verschil was tussen wat Maria overkwam en wat Zacharias hoorde van Gabriel. Dat ga ik niet herhalen, maar wel even in onze beleving, in onze gedachten weer terugbrengen. Ik heb toen ook gezegd, meen ik, want ik weet het lang niet allemaal, dat Zacharias stond voor Israël. Ook profetisch. Zacharias wordt stom en die mag niet spreken. Totdat Johannes de Doper wordt geboren. En dat ga ik nu niet verder uitwerken. Johannes de Doper was de Elia die komen zal. En eigenlijk heeft Israël op dit moment geen getuigenis als het niet van Jezus kan spreken. En van Zacharias, die werd dan ook in de Bijbel, in Lucas 1, getypeerd als een man van de wet. Onberispelijk, rechtvaardig naar de wet. Ze leefden volgens de wet. En ze waren volgens die wet onberispelijk, maar dan komt Gabriel en er is geen geloof bij Zacharias. Er is geen geloof in datgene wat de engel Gabriel tegen hem zegt. Dat is jammer. Als je geen geloof hebt in het woord van God. En dan komt Maria en de engel gaat heel anders tegen Maria praten. Die zegt, Maria, jij hebt genade gevonden bij God. Wat geweldig is dat. Als God tegen jou zegt, je hebt genade gevonden bij God. God kijkt niet meer naar wat jouw leven is. Want je hebt over al het kwaad wat je gedaan hebt, over wie jij bent. Wat Maria heeft, Maria is eigenlijk Mirjam, hè? Wij hebben er Maria van gemaakt. Maar het betekent gewoon, bitterheid. Opstandeling, rebel. Maar Maria, jij hebt genade gevonden bij God. En ik vind het zo fijn dat ik dat gewoon als eerste tegen, dat we dat tegen elkaar mogen zeggen. Dat je dat tegen iedereen mag zeggen, dat God niet met oordeel komt, maar dat God met genade komt. En Maria snapt die woorden niet en de engel legt het nog een keertje uit. Hij zegt, je hoeft niet bang te zijn, Maria, voor deze woorden. Want je hebt genade gevonden bij God. En Maria gelooft het. Maria gelooft wat de engel zegt. En dat is het grote verschil. Want het woord van God komt bij haar. En zij gelooft in het woord van God. En op dat geloof ontvangt zij nieuw leven in de moederschoot. Dat is wedergeboorte. Wedergeboorte is dat je gelooft dat Jezus gekomen is om het oordeel voor jou persoonlijk weg te nemen. En voor jou te sterven aan een kruis. Dan ontvang je nieuw leven. Dan ontvang je de Zoon van God in jouw leven. Dat is het bijzondere. Je kunt heel veel dingen weten, maar dit is het belangrijkste. De Zoon van God die in ons wordt geopenbaard en door ons heen wordt geopenbaard. Nou, dat was iets van de vorige keer. Mijn genade is voor jou genoeg. Ga dat niet wegredeneren. Met allerlei theologieën en theorieën. Door te zeggen, ja, maar ik weet niet of het voor mij is. Als het woord van God spreekt, spreekt het tot ons allemaal. Christus is gestorven voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Mijn genade is voor jou genoeg. Dat kun je niet afwijzen. Maar vanmorgen wil ik met u nadenken over Jozef. De man van Maria. Want in zijn leven komt plotseling dat kind. En zijn leven wijzigt erdoor. Zijn plannen wijzigen erdoor. Als de engel tegen Jozef zegt, Jozef, jij moet Maria bij jou in huis nemen. Dan neemt hij niet alleen Maria in huis. Dan neemt hij ook het kind Jezus bij zich in huis. En dan gaat dat eigenaardige gebeuren dat in dat huis van Jozef alles wordt bepaald gaat worden door dat kind dat hij in huis neemt. Want elke keer lezen we, dat zagen we ook in het Lucas-evangelie, dat de engel tegen Jozef heeft gezegd, neem het kind en zijn moeder. Jozef is alleen maar de uitvoerder van een aantal dingen die hij moet doen, omdat het woord van God het zegt. En ik geloof ook dat het een profetisch stukje is voor Israël. Want Dat zal op een gegeven moment toch moeten gebeuren bij Israël. Dat Jezus Christus daar gaat wonen, niet? Dat hij koning wordt in Israël. Jozef neemt het kind in zijn moeder. Ik kan Jozef zo goed voorstellen. Het is zo begrijpelijk. Hij is in ondertrouw met Maria. En we hebben elke keer gelezen, een aantal keer uw vrouw. Dus het God beschouwt Maria als zijn vrouw. En ik denk, maar dat is mijn eigen gedachte hoor, daar mag u gerust anders over denken. Ik denk dat toen Maria naar Elisabeth ging in het bergland, zo staat dat in Lucas, dat Jozef nog helemaal niets heeft geweten van een zwangerschap van Maria. Die was niet zichtbaar. Er staat dat Maria in die dagen, ze ging vrij snel, ging ze naar Elisabeth toe. Haar kind in haar schoot, dat in haar schoot verwekt was, de tegenwoordig zeggen, het was nog helemaal niks. Het was niets. En vandaag denken we erover na, wij niet, ik hoop wij niet als christen. Wat is dat wat je dan nog zo heel jong in de moederschoot ontvangt? En de Bijbel vertelt dat Johannes de Doper, als Maria komt bij Elisabeth, opspringt in de schoot van Elisabeth en zijn Heer begroet. Dat wonderlijk is dat toch? Dat wat toch helemaal niks is. Dat Maria daar de lofzang over aanheft. En dat Maria zegt, mijn ziel maakt grote Heer. Dat het haar Heer is. En haar schepper en haar redder, zegt ze. Dat wat God zo heel klein begonnen is. En dan, Maria gaat naar het bergland toe. Dus de engel zegt, we kunnen het allemaal gewoon narekenen. Hè? De engel zegt dat Elisabeth 6 maanden zwanger is. Een bloedverwante van Maria, of het nou een tante is geweest of een nicht, daar kun je allemaal over twisten. Maar een bloedverwante, dat staat er eigenlijk. En ze gaat daar naartoe en Elisabeth is 6 maanden zwanger, ze blijft er 3 maanden. Dus ze maakt waarschijnlijk nog de geboorte van Johannes de Doper mee. En dan is ze daar in het bergland. En dan komt ze na die 3 maanden komt ze terug en dan is zichtbaar wat in haar verwekt is. En dat valt natuurlijk ook op bij Jozef. En kijk nou eens naar het karakter van Jozef. Die Maria niet in opspraak wilde brengen. Jozef moet ongetwijfeld gedacht hebben dat Maria zwanger is van een andere man. Hij moet gedacht hebben, wat is daar gebeurd in dat bergland? En dat zal hem kapot gemaakt hebben. Dat zal hem stuk gemaakt hebben. Hij zal gedacht hebben, mijn vrouw die heeft een andere man bekend, zoals dat zo mooi in de Bijbel staat. En hij zal verslag geweest zijn. En dan staat er dat hij heeft overwogen, en dat is het eerste punt wat ik tegen u wil zeggen, datgene wat zijn leven binnenkomt, dat als keihard bij hem binnenkomt, dat Jozef niet een man is geweest die daar direct emotioneel op heeft gereageerd. Hoe moest Maria uitleggen dat ze zwanger was van de Heilige Geest? Dat kon niet, dat was nog nooit eerder gebeurd. Het was de eerste maal in de Bijbel dat, en de laatste maal dat een vrouw zwanger zou zijn van de Heilige Geest. Dat was uniek. Ze konden geen andere geschiedenis bijhalen. Maar Jozef doet, hij reageert niet fel. Hij zegt, maar wat heb jij allemaal gedaan? Wat is er allemaal gebeurd? Weet je wel, eruit. Jozef dacht aan Maria. Jozef is ergens de Heer, toont hij het karakter van Jezus. Die bij alles wat hij deed, zo heeft gedacht aan zijn volk. En zo heeft geprobeerd om dat volk tot zich te trekken. En dat volk tot zich te vergaderen. En hij dacht, nou, hij overwoog het. Hij zegt, ik wil Maria niet in opspraak brengen. Ik ga niet zeggen dat het niet voor mij is. Maar wat een consequentie voor deze jonge man. Als hij zou zeggen dat het niet van, dat het, alsof hij zou doen, alsof het wel van hem is. Hij zou Maria verlaten. Hij zou de schande op zich nemen, niet? Als jij als man je zwangere vrouw gaat verlaten, wat zou het dorp van je zeggen? Hij wilde Maria niet in opspraak brengen. Hij overwoog bij zichzelf, ik wil liever zelf in opspraak komen, dan dat ik mijn vrouw in opspraak laat brengen. Dat vind ik het karakter van de Heer Jezus. Waarvan in de Bijbel staat dat de smaadwoorden die gezegd werden, dat die op hem neerkwamen. Dat is een stukje lijden geweest van de Heer Jezus toen hij hier in deze wereld was. Dat de smaad op hem neerkwamen. Dat mensen om het kruis hem veroordeelden. En het is letterlijk ook zo gebeurd. Want in Johannes 8, meen ik, dan lezen we dat ze tegen Jezus zeggen, wij zijn niet uit hoererij geboren. Jij bent iemand die niet op een normale wijze ter wereld is gekomen. Het is helemaal niet even zuiver bij de geboorte van Maria. Maar kijk eens naar, zou ik dat kunnen? Mijn vrouw zo beschermen, dat als ik denk dat het kwaad bij haar ligt, dat ik mijn vleugels om haar heen spreid? Of zoals Efeze 6 dat zegt, dat de man zijn vrouw voor zich moet zien staan, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Ik vind dat karakter hier bij Jozef terug. Hij bedekt haar als het ware. Jozef was een rechtschapen man. Hij hield niet van roddels. Hij wilde zichzelf niet rechtvaardigen. Dat had hij makkelijk kunnen doen. En laten we eerlijk zijn, ik praat ook tegen mezelf vanmorgen. Hoe vaak rechtvaardigen wij onszelf niet? Ook in ons gezin, ook tegenover je vrouw. Hoe vaak zijn we bereid om de schuld op ons te nemen? Om tussen onze kinderen, onze vrouw en God in te staan als man. En dan komt in de droom, komt er een engel. Hij ziet een engel in een droom, staat niet bij wie het was. En die engel legt het uit. En dan krijg je de tweede karakter van Jozef, wat we elke keer weer repeterend in het leven van Jozef terugvinden. En wat zo'n verandering bij hem heeft gebracht. Want met het feit dat hij de moeder en het kind bij zich in huis neemt. En hij eigenlijk een adoptief vader wordt, of niet? Want Jozef is degene geweest die toen Jezus klein was, het kind heeft opgevoed. Maar hij heeft het altijd opgevoed met het idee en met de zekerheid dat hij niet de vader was. Want dat de Heere God in de hemel de vader van dat kind was. En hij heeft dus altijd rekening moeten houden met wat de vader in de hemel met dat kind wilde. Zijn hele leven lang. Dat is ook voor ons een geweldige les. Niet? Onze kinderen zijn de deur al uit. Maar als je nog kleine kinderen hebt, dat je als vader er rekening mee houdt wat de vader in de hemel met jouw kind doen wil. Zo was Jozef. Het is prachtig, maar heel erg afhankelijk. In de Efezebrief staat, gij vaders, zo staat het geloof ik, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de vrezen en in de tucht van de Heer. Het zijn de vaders. Ik heb dat niet altijd gedaan. En jullie misschien ook niet vaders. Bij de Jodendom komt het veel meer tot uitdrukking. De geestelijke opvoeding die wordt echt door de vaders gedaan. Vandaar misschien dat even ze zegt. Vaders, voed je kinderen op in de tucht en de terechtwijzing en in de vrezen voor de Heer. Breng hen de genade van God bij, maar ook de heiligheid van God. Dan denk ik persoonlijk dat Jozef met de Heer Jezus daar weinig moeite mee heeft gehad. Maar het is wel iemand geweest die zich daar zo afhankelijk van heeft gevonden. En vervolgens hebben we gelezen in een stukje wat we deden, dat Jozef elke keer weer in contact komt met het woord van God. En dat het woord van God zijn hele leven een andere draai heeft gegeven. Ik denk dat Jozef en Maria ongetwijfeld plannen hebben gehad om samen te trouwen, een feest te hebben, zich in Nazareth te vestigen, een timmermanswerkplaats te beginnen. Zo huisje, boompje, beestje, je weet wel. Kinderen krijgen. En ter wille van dit kind heeft Jozef overal afstand van gedaan. Zelfs van gemeenschap met zijn vrouw. Ter wille van dit kind. Waarom? Omdat de engel dat gezegd had. Omdat de engel had gezegd dat dit kind, dat het de vervulling was van teksten uit het Oude Testament. En dat datgene wat in het Oude Testament werd gezegd over dit kind, bepalend was voor de opvoeding van dit kind. Altijd weer de Bijbel erbij. Omdat geschreven staat, hij vluchtte naar Egypte, zodat vervuld werd wat geschreven staat. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Altijd weer hield Jozef rekening mee dat God met dit kind het woord van God, het Oude Testament, wilde gaan vervullen. En zo heeft hij Jezus opgevoed. Zo is hij met Maria meegegaan, met het kind en met Maria. Niet zijn kind, maar Maria's kind. Het enige wat Jozef daar in het begin zo aan heeft bijgedragen, is dat God hem wilde gebruiken, omdat hij naar de mannelijke lijn, Maria was trouwens ook naar de vrouwelijke lijn, maar vooral naar de mannelijke lijn, omdat hij uit het huis en uit het geslacht van David was. En het bijzondere is dat het al meteen begint bij het aanspreken van Jozef. Jozef, zoon van David. Dat is mooi, hè? Daar lezen we zo makkelijk overheen. Dat de engel dat gelijk Jozef zo aanspreekt. Jozef, jij bent de zoon van David. Houd dat vast, dat de hele huis, er mag een ander op de troon zitten. Er mag een Herodes op de troon zitten, een beeld van de antichrist, Herodes. En er mag het kind zoeken te doden. Maar jij bent degene uit het geslacht van David. God heeft jou op het oog gehad. Jozef, zoon van David, wees niet bang om Maria, jouw vrouw, tot je te nemen. En Jozef doet het. Waarom? Omdat de engel het zegt, omdat God het zegt. En zo begint het leven van Jozef met Maria. Jozef is in dat opzicht, ja, zoals Jozef gehandeld heeft met de teleurstellingen die hem overkwamen. En die teleurstellingen heeft door God heeft laten veranderen in een zegen. Door het woord van God. Dat is iets bijzonders. Want we maken allemaal, hebben we teleurstellingen maken we mee. En ook teleurstellingen soms in je huwelijk. Maar wat doe je als man dan? Gaan we fel reageren? Of leggen we het voor de Heer neer? En kijken we wat de Heer wil. En dit stukje laat ook zien dat God bij machten is. Werkelijk teleurstellingen in ons leven te gaan ombuigen naar zegen voor ons. Naar waarheid voor ons. En als we teleurstellingen niet zien als dat de dingen ons kunnen overkomen, want wat bij Maria gebeurde, dat was toch de hand van God. Dat was toch door de Heilige Geest. En er gebeurden dingen in ons leven die teleurstellend zijn, maar die God toelaat of God gebruiken wil, omdat hij ons kan veranderen naar zijn beeld toe. Maria. Jozef wilde haar niet in opspraak brengen. Hij staat zo duidelijk. Hij wilde dat niet. Het was een keuze van hemzelf. Hij wilde dat niet doen. Nou, dan staat er vervolgens toen hij deze dingen overwoog. En dan blijkt er iets waar we misschien wel een beetje bang voor zijn. Maar dan blijkt dat in de hemel de almachtige God de overwegingen van Jozef kent. Dat God onze gedachten kent. Want onze gedachten bepalen ons handelen. Wat we overwegen, hoe we het zullen doen en wat we zullen doen. Ons denken, dat is datgene wat ons anders maakt als de dieren. Wij kunnen de dingen, we hebben, komen in een situatie en dan kunnen we die situatie rustig overdenken. We kunnen ervoor bidden, we kunnen voor op onze knieën gaan, we kunnen er met de Heer Jezus over praten. We kunnen er in ieder geval over gaan nadenken. En hij was het aan het overwegen en dan blijkt dat boven in de hemel dat God die overweging kende. En dat God een engel stuurt om Jozef op die overweging aan te spreken. Dat is bijzonder, God kent onze gedachten. Gij verstaat van verre mijn gedachten, zegt David. Het is wonderlijk, ik kan er helemaal niet bij. Maar u kent mijn gedachten, u kent mijn gaan, mijn liggen, u kent mijn opstaan. Zijn we ons dat bewust, dat God ons, jou, mij persoonlijk, onze gedachten kent? En dat God soms, omdat wij onze eigen wil doen en onze eigen gedachten willen uitvoeren, ja, ik zou haar zeggen dat God, misschien is dat theologisch niet helemaal in orde, maar dat God nog wel eens teleurgesteld moet zijn over wat onze gedachten in ons leven uitwerken. Maar God kende de gedachten van Jozef en God haakte en in. En ja, als we de Bijbel een beetje goed kennen, dan weten we dat Satan ook onze gedachten kent. Dat Satan invloed probeert te krijgen in onze gedachten. Elke keer weer opnieuw. Paulus zegt dat hij de gedachten van Satan hem niet onbekend zijn. Dat hij het weet wat Satan wil. En dat hij daarom elke gedachte brengt als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid aan Christus. Elke gedachte. Weer in het licht laten zien, in het licht brengen van de Heer Jezus. En daarom dat het mooie is dat de Bijbel ook zegt dat we zelf in staat kunnen zijn als u slechte gedachten over andere mensen hebt. Die kunnen we veranderen. Wist u dat? Als je slechte gedachten hebt, en dat is het eerste wat we onderkennen. En we kunnen ons daarin koesteren, we kunnen daarin rond draaien, in badderen, hè, want die slechte gedachten over ander, die zetten jezelf vaak boven op de troon. Alsof je beter bent dan de ander. En daarom schrijft Paulus in de Filippense brief in 4, vers 8, verder broeders, al wat waar is, 1, al wat eerbaar is, 2, al wat rechtvaardig is, 3, al wat rein is, 4, al wat liefelijk is, 5, al wat welluidend is, dat is 6. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, dat is 7. Bedenkt dat. Dan kun je je gedachten met andere gedachten vullen. Je denken. Bedenk dat. En dan zegt hij erachter, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Je kunt zo, die God die was met Jozef. Ondanks alles. Het moet voor ons belangrijker zijn dat de God van de vrede met ons is. Dat we vrede hebben in ons hart. Vrede hebben in alle omstandigheden die er gebeuren. Omdat we merken dat de God van de vrede met ons is. Maar het kan best wel eens zijn dat we dan onze gedachten die we zo vaak koesteren, die we zo vaak hebben. En waarvan we zo vaak willen dat wij ons recht wordt gedaan, niet? Dat mensen ons recht doen, erkennen voor ons en haast voor ons op de knieën zeggen, Bert, je had toch gelijk hoor. Ah, dat streelt ons, niet? En God wil dat we gedachten hebben die van hem, bij hem vandaan komen. En Paulus zegt, zorg er nou voor dat je die gedachten van de schrift, die gedachten van God, niet de Bijbel lezen als een kennisboek. Maar de Bijbel lezen als iets waardoor God heel dicht bij je komt. En de Heilige Geest in jouw gedachten gaat werken. En vanuit jouw gedachtenleven in jouw geest gaat werken. En vanuit jouw geest, vanuit je ziel, naar je leven toe. Dat hele bijzondere. God zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn. Want ge zijt gestorven en hebt u leven met alles wat er is, prijsgegeven in de handen van de Heer. Nou, Jozef leefde bij het woord van God, ik heb het u al gezegd. Maar dat is niet alles. Hij geloofde ook het woord van God. En hij handelde naar dat woord van God. Elke keer als de Bijbel, als er iets gebeurde, om Maria, om het kind. En Jozef moest op de vlucht. En nogmaals, ik zeg het profetisch, ik vind daar de geschiedenis van Israël in. Israël moest ook op de vlucht. Israël is ook over de grenzen heen gegaan. Weliswaar door ongeloof, maar ze moest vluchten. En ook omdat het woord van God zei, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat geroepen van, de roepen van Gods zoon uit Egypte, dat begon eigenlijk al toen de zoon van God, het volk Israël, want het wordt zo genoemd niet. Israël is de dienstknecht van God, Israël is degene die God gebaard heeft. Israël is, ja, door het woord van God tot stand gekomen. Alleen ze geloven niet. En Israël moest, God moest Israël uit Egypte halen en ze brengen in het beloofde land. En nog steeds moet God de Israël uit de wereld halen en het brengen in het beloofde land. En Jozef moest die weggaan en Jezus moest die weggaan. Omdat God het gezegd had, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Daarom. En Jozef gaat, hij leefde bij het woord van God. Omdat hij God geloofde. Zacharias geloofde niet. En tenslotte dit. Jozef moet Jezus, wordt door de engel opdracht gegeven om Jezus, om het kind de naam Jezus te geven. Yeshua of Jehoshua. Dat betekent Yahweh met ons. Ons is ook hier weer Israël. Jezus, hetzelfde naam als de naam Jesaja of de naam Jozua, betekent precies hetzelfde. Betekent Yahweh is met ons, God met ons, Immanuel, God is met ons. En daar hebben we dat grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is dat er iemand naar Jozef toekomt en dat er iemand naar Maria toekomt. En dat, die hele verschijning van de engel Gabriel aan Maria en aan Jozef, dat ene doel heeft om aan ons duidelijk te maken dat God met je is. Hij moet hem die naam geven. En net zo goed als dat Johannes de Doper de naam Johannes kreeg en die naam helemaal in de familie niet voorkwam. En dat Zacharias dan begint te doen wat de engel van de Heere gezegd had. Johannes is zijn naam. En hij dan weer kan gaan spreken. Vinden we hier precies hetzelfde. Gij zult hem de naam Jezus geven. Niet omdat die naam in de familie voorkwam. Maar omdat de bedoeling van God met dit kind was. Dat als je dat in huis zou nemen. Als je dat kind bij je zou nemen. Dat God met je was. En dat is voor ons ook zo. Dus de vraag blijft. Hebben wij gedaan, heb ik gedaan wat Jozef wel gedaan heeft. Het kind bij zich in huis nemen. En tegen jezelf zeggen. God is met mij. God is niet met je omdat het in de Bijbel staat dat God met je is. God is met je door geloof. God is met je als je werkelijk gelooft dat hij zegt dat hij met je is. En dat moest geproclameerd worden in Israël. Het moest worden uitgeroepen. Het moest tegen iedereen gezegd worden. Weet je wel dat als je de Heer Jezus Christus bij je hebt, als hij in jouw huis is, als hij in je gezin is, als hij in je leven is, als hij in jou, ja, bij jou is, bij je opvoeding van je kinderen, in je huwelijk is, als je hem overal bij betrekt, dat God met je is? Gij zult hem de naam Jezus geven, opdracht van God. Het is God die het zegt. Gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. En wie ook bent, en wat u ook gedaan hebt, en dan bent u jarenlang al een kind van God, en het zal helemaal misgelopen zijn, dan blijft hij toch degene die u zal redden. Al zou u komen te sterven, al zou u op uw sterfbed liggen, al zou uw hele leven u passeren, uiteindelijk blijft alleen hij over. Die ons zal redden van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Ik mag dat wel eens doen. En ik heb dat jaren geleden eens gedaan bij iemand die op een sterfbed lag. En iemand die gaat sterven begeleiden. En dat is best fijn. Want op zo'n sterfbed dan komt het leven. Dat gaat, als iemand daar de gelegenheid voor krijgt, dat gaat je voorbij. En op het sterfbed zei degene tegen mij, Bert, zegt die. Weet je, ik ben zo, altijd zo op het, ja, bij het wettische afgeweest. Ik ben altijd zo, God wilde dit en God wilde dat en God wilde zo. En als ik nou ga ik sterven en dan kom ik tot ontdekking, ik heb het zelf niet gedaan. En nou kom ik tot de ontdekking, zegt hij, dat eigenlijk alleen maar Gods genade overblijft. En zo is het. Uw genade is voor mij genoeg. God met ons. Wat een bijzondere taak heeft Jozef gehad. Ik denk dat hij niet oud geworden is. Bij het kruis vinden we hem niet meer. Dan moet er een plaatsvervanger voor Maria gezocht worden. In Johannes. Hè? Dus ik denk dat hij al snel is overleden. Misschien al gauw toen zijn taak volbracht was. En toen Jezus zo groot geworden was, dat hij wandelde met zijn vader in de hemel. En dat zijn aardse vader er niet zoveel toe deed. Mag ons leven zo zijn, dat we met hem wandelen. Immanuel. Hoewel je het niet kunt begrijpen, God met jou. Je zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die ons zal redden van onze schuld. Amen. Zullen we samen danken. Heer Jezus, wat bent u geweldig groot. Want ieder van ons, zoals we hier zitten, als we kijken naar ons eigen leven, ook als kind van u en ook als spreker en ook als u ons geroepen hebt om het woord door te geven, dan merken we toch zo vaak dat we daar zelf in falen. Dat de dingen die we weten uit uw woord en die goed zijn en die we bedenken, Heer, dat het toch altijd weer blijft dat we uit genade een kind van God worden, maar dat we ook uit genade mogen leven. Want dat hij gekomen is, de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Dat hij gekomen is, de Zoon van God. En dat hij uit genade gekomen is in ons leven. En dat hij uit genade met ons verder gaat. En dat zijn naam Jezus is. Want hij is het die zijn volk zal redden van de zonde. Yeshua, Yahweh, met ons. Hoe is het mogelijk, Vader? Maar we danken u ervoor dat u ons lief hebt. En dat u met ons meegaat als we naar huis gaan. En dat u betrokken wilt zijn in ons leven. En dat u met ons meegaat de komende week in. En dat we het van u mogen verwachten. Heer Jezus, wees bij ons. Het is te wonderbaar. U omgeeft ons van voren en van achteren. U gaat met ons waar we ook naartoe gaan. U laat ons nooit alleen. U laat ons niet los. U bent degene die alles anders heeft gemaakt. Mag ons leven u volgen, Heer. En mag u de belangrijkste plaats zijn in ons huis. Om Christus wil. Amen. Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, leeft hij toch door de kracht van God. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen, laat u aansporen. Wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.